Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik werd benauwd van alle zijn en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Wij gaan zingen van Psalm 118 en daarvan het derde vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop het eerste vers van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat erin is, en rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. We beginnen eerst in Psalm 40 en we lezen daarvan de versen 14 tot en met 18. Psalm 40, vers 14 tot en met 18. Daar lezen wij: Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Heere, kom mij spoedig te hulp. Laat er samen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie u heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. De tweede lezing vindt u in Psalm 70. Psalm 70. Die woorden vormen ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dus wij lezen Psalm als onze tekstwoord. Een psalm van David voor de koorleider om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te redden, Heere, kom mij spoedig te hulp. Laat mij beschaamd en rood van schaamte worden, wie me naar het leven staan. Laat terugwijken en te schande worden, wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad terugkeren, wie zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie u heil lief hebben voortdurend zeggen, laat God groot gemaakt worden. Maar ik ben ellendig en arm. O God, kom spoedig tot mij. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, wacht niet langer. Amen. Ja, het zal u opvallen dat dit een kopie is van Psalm 40. Haast, een enkel verschil. Kennelijk heeft het Heilige Geest goed gedacht om deze woorden tot tweemaal toe in het boek der Psalmen op te laten nemen. Het zal dus kennelijk belangrijk genoeg zijn om er kennis van te nemen. En meer dan dat, om dit woord in ons hart te ontvangen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En wij hopen met Gods hulp hierover te gaan spreken met als thema voor de prediking een gebed om haastige of spoedige hulp. De eerste gedachte, een schreeuw om hulp in nood. En de tweede, een wens om blijdschap. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wij mogen ons verwonderen dat wij weer samen mogen zijn in uw huis zonder restricties. Dat we hier met onze kinderen en kleinkinderen verzameld mogen zijn rondom uw woord. De plaats waar uw voetstappen zet, waar uw stem doet horen, waar u de gemeenschap zoekt met zondaren door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest. En Heere, wij komen u smeken of u vanmorgen dat heilswerk onder ons wilt verrichten. Allereerst voor degenen die u nog niet kennen. Want dat maakt toch de grootste nood van ons leven uit. Als wij nog vreemdeling zijn van u. Als u voor ons nog de grote onbekende bent. Terwijl we misschien al vele jaren onder de bediening der verzoening mogen zitten. We uw woord hebben gehoord, getuigen zijn geweest van zoveel malen dat de sacramenten bediend werden van doop en avondmaal. Thuis de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen en toch ten diepste niet weten wat het is wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want zo wilt u zelf aan ons openbaar. In het vriendelijk aangezicht in gunst tot ons gewend. En dat kan u alleen maar, Heere, als wij met ons zondig en verloren leven de toevlucht tot u nemen. En u nodigt ons ertoe uit. U gebiedt het ons zelfs. Wend u naar mij toe. Gods kinderen, nee, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. En Heere, dat die roepstem dan gehoord zal worden. Het zal eeuwige consequenties hebben, want we worden van dood levend gemaakt. En u zult nooit meer laten varen de werken uw handen. En dat maakt nu de troost uit voor al uw kinderen, die u hebben leren kennen. U die onze ogen opende voor onszelf, die onze ogen opende voor die dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Heere, ga zo voort onder ons om uw heilswerk te verheerlijken, opdat uw naam zou ontvangen alle lof, alle eer, alle dankzegging. Heere, wellicht zijn er nog velen met ons verbonden. Ook hen willen wij aan u bevelen. En dat naar lichaam en ziel beide. Geef ons een ongestoorde en zegenrijke dienst. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. Denk aan ons toch in gena, om uw goedheid de ere te geven. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 70... en daarvan de versen 1, 2 en 3. Wij noemen nu Psalm 70. Het zijn alle drie de versen van de psalm. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 70. Gemeente, wij beginnen met onze eerste gedachte, een schreeuw om hulp in nood. De dichter van deze psalm, David, laat ons al direct bij het begin van de psalm horen voor wie hij deze psalm schrijft. Voor de koorleider, zegt hij. Dat is de dirigent van het tabernakelkoor, zodat deze psalm voor de dienst aan de Heere gezongen kan worden. En wat bijzonder dat wij zo'n psalm dan duizenden jaren later hier met elkaar zingen. Wat is de Heere toch getrouw als de God van het verbond. Zijn trouw, zo zingen we, rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nou, daar zijn wij het bewijs van vandaag hier in Gods huis. Het is ook zo goed om weer met zoveel bij de Heere thuis te zijn. Want ik hoop dat u en jij dat zo ervaart, dat als je hier zit, dan zeg je, Heer, ik heb een thuis weer gevonden. Het is het plekje waar ik de gemeenschap met u mag ondervinden, waar u tot mij spreekt, waar u tot mijn hart spreekt. Want dat is de bedoeling en dat geldt ook onze kinderen. En daarom is het goed dat jullie allemaal weer met vader en moeder of opa en oma meegekomen zijn naar de kerk. Want hier is de plek waar de Heer Jezus wandelt. In de Bijbel staat het, die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. En die kandelaren zijn dan zijn zeven gemeenten in Klein-Azië. En die staan voor de gemeenten van de hele wereld. Vandaag zet de Heer zijn voetstappen weer onder miljoenen en nog eens miljoenen mensen, klein en groot, om dat evangelie van zijn koninkrijk een plaats te geven in onze hart. Het koninkrijk God, zegt hij, is binnenin uw lieden. En zo wil de Heere de vreugde van ons hart uitmaken. Maar daar gaan we straks wat over zeggen. Maar we gaan nu eerst spreken over de diepe nood waarin deze David verkeert. En dan ga ik er nog wat bij zeggen. Hij zegt er niet alleen bij voor wie hij het geschreven heeft, om te laten zingen door u en door mij, maar ook om te doen gedenken. Dus wij moeten denken aan de grote daden van de Heer. In de geschiedenis van Israël, die ons zo heerlijk beschreven wordt in het woord van God, maar ook in de geschiedenis van je eigen leven, hoe klein je ook al bent. Ik denk dat er ook kinderen zijn in de kerk die best wel eens een moment hebben dat je denkt, o Heere, wat goed dat u aan me dacht, of dat u me gered heeft. Je dreigde misschien wel ergens te vallen, of wat er dan ook allemaal in je leven gebeurd kan zijn, dat je toch de nabijheid van de Heere hebt ervaren en je aan hem dacht. Ik ga daar zo ook nog iets van vertellen uit mijn eigen leven. Maar aan wie moeten we denken, waaraan? Nou, in de eerste plaats aan de Heere zelf. Haast u, o God, om mij te verlossen, o Heere, tot mijn hulp. Kom spoedig mij te hulp. Dus eerst denken aan de Heere. Dat hebben we zojuist al gezegd. En dan de Heere geschreven met hoofdletters. Dat betekent Yahweh, de God van het verbond. Dat is geen vreemde God voor ons, want die God heeft zich al voortdurend in ons leven met ons bemoeid. We zijn allemaal gedoopt, denk ik, zoals we hier zitten. Dat is het beste bewijs dat hij aan zijn genade gedacht heeft en zijn trouw aan ons nooit heeft gekrenkt. En nu had deze Heer met David zelf nog een heel bijzonder verbond opgericht. David hoorde al tot het volk van Israël en in die zin tot de kinderen van de Heere. Maar de Heere had een heel bijzonder verbond opgericht. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, zingt Psalm 89. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Hij is gezalfd, dat weten alle kinderen, door Samuel. Tot koning, was nog een hele jonge jongen, was hij nog een herder. En de Heer heeft beloofd dat zijn koninkrijk zou zijn tot in de eeuwigheid. Hoe kon de Heer dat nou beloven? Want David was toch ook een sterfelijke man. Die is ook gestorven. Wel, uit deze David zou de grote Davids zoon geboren worden. De Heer Jezus Christus, wiens koninkrijk zal zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die belofte heeft David gekregen, dat uit zijn geslacht die Messias geboren zou worden. En dat weten we, we leven alweer naar kerst toe straks. Dan horen we, o gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen uit de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Daar wordt de Heer Jezus beloofd, geboren in de Davidstad Bethlehem. Bethlehem, het huis van het brood, waar het brood van het leven neergelegd is door de hemelse Vader zelf in een voederbak. Zo hebben wij vanmorgen thuis nog gelezen in een meditatie. Deze God en Heer heeft hij dringend nodig om verlossing. Hij zet zijn psalm in met een hele korte, alarmerende uitroep. God, zo staat het er letterlijk, God tot mijn verlossing, Heere tot mijn hulp. Haast u, afgepaste korte noodkreten van een mens die in grote nood verkeert en om redding schreeuwt. Er is hier zelfs sprake van een gebiedende wijs. Hij zegt niet, o Heere, zou u mij alstublieft willen helpen? Nee, hij zegt, Heere, kom tot mijn hulp. Dat geeft natuurlijk aan hoe groot die nood is. De hulp die hij nodig heeft kan geen uitstel wachten. Heer, u moet me nu helpen, want mijn vijanden zoeken mijn ziel. Dat wil zeggen dat ze naar het leven staan. Ze zijn van plan om hem te vermoorden. Uit deze psalm wordt wel duidelijk waarom die vijanden zich zo levensbedreigend opstellen. Ze zijn als het ware als aasgieren zich om hem heen aan het verzamelen. Omdat ze hem straks tot de ondergang zullen brengen. Ik herinner mij uit mijn politietijd, dat is al heel lang geleden, maar zulke herinneringen vergeet je niet meer. Een moment dat ik belaagd werd door 3 gevaarlijke criminelen. Ik was op dat moment helemaal alleen. Ik had geen wapens bij me, geen pistool of gummiknuppel, niks. En ik werd belaagd door 3 gevaarlijke criminelen en kwam letterlijk met mijn rug tegen de muur te staan. Met mijn rug tegen de muur te staan. Ik kon geen kant meer uit. En dan die 3 dreigende mensen voor je. En wat blijft er dan alleen nog over? De weg naar boven. De weg tot God. De schreeuw uit je ziel. Heere, help me. Heere, help me. Daar heb ik Psalm 118 beleefd die we zojuist gezongen hebben. Ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heer ontmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. Want wat gebeurde er? Terwijl de oudste van die 3 criminelen, die een grote sigaar had, nog een ferme punt zoog aan die sigaar die ik gewoon opzag, lichtte het vuur op mijn gezicht wilde uitdrukken, kwam daar ineens een vader aan. Zomaar uit het niets. En met grote vloeken trok hij die 3 jongens bij mij weg. Toen ik dacht dat het verloren was, sleurde die vader zijn jongens met grote vloeken bij me vandaan. Waarna ze met de noorderzon vertrokken. Begrijp je dat zo'n tekst mij dan ontzettend aanspreekt als ik hier lees. Haast u, o God, om mij te redden. Heer, kom mij spoedig te hulp. Want ze stamen naar het leven. Dat beleef je als het ware weer opnieuw in de overdenking van deze woorden. Door welke tegenstanders David hier in doodsnood verkeert, dat weten we niet. Dat zegt de psalm niet. Ook in psalm 40 zingen we daar niks van. Het kan zijn dat het gaat om zijn zoon Absalom met zijn medekoepplegers. Kan ook zijn koning Saul met zijn handlangers. Maar hoe dan ook, het gevaar is levensbedreigend. En alhoewel wij misschien niet door vijanden belaagd worden, of nooit in ons leven echt door vijanden belaagd zijn geworden, daar zijn altijd 3 voorname vijanden in u en jou en mijn leven. Dat is de duivel, de grote tegenstander van God. die werkelijk alles aan doet om u, jou en mij van de Heer af te houden, die van de wereld een paradijs maakt en zegt, leef je uit je. Haal uit het leven wat er uit te halen is. Zo leven toch veel mensen. En laat het een wonder zijn dat het ons mag gelden. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Wat onderscheidt ons? Dat wij niet in een stadion zitten met 50.000 mensen, maar dat we in alle stilte in Gods huis mogen zitten en zomaar rustig mogen luisteren. Onze mond wijd open mogen doen, zodat de Heer ons hart en leven vult met het brood des levens. Dat is die zelf, want ik ben het die uit de hemel ben neergedaald. De duivel, de grootste tegenstander van God en van zijn gemeente, die zo gemakkelijk toegang heeft tot ons hart, omdat de vader der leugenen, zegt de schrift, zijn toegevallen. We hebben tegen God gekozen en voor de Satan en zijn rijk. En dat komt alwege openbaar, ook in ons natuurlijk hart en leven. De duivel en dan de wereld die hem aantrekt. Ik moet vaak aan de kindertjes denken die in deze tijd opgroeien. Die de hele wereld al in hun zak hebben. Verzoekingen legio. Zomaar bij de hand. En ik zou haast willen zeggen, je moet genade hebben om je tegen te kunnen verzetten. Om in de slavernij daarvan verstrikt te raken. Je hebt er de Heere voor nodig. In de strijd tegen de boze. Jezus heeft het zelfs in het allervolmaagste gebed opgenomen. Verlos ons van de boze. Maar dan spreekt hij ook over de overwinning. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hij laat wel horen dat hij de overwinnaar zal blijken te zijn in de strijd. En zijn volk de zegen geeft. En dan tenslotte de vijand van ons eigen boze vlees. Dat is niet buiten ons, maar dat is in ons. Dat vlees dat zich niet onderwerpt aan de wet van God, zegt Paulus, want het kan het ook niet. Dat doet Paulus ook uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar ook hij eindigt in de overwinning. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hij schenkt de overwinning aan ons, die het zonder hem voor eeuwig zullen verliezen. En daarom is het ook zo nodig dat we zijn stem horen en gehoorzamen. David roept in het acute doodsgevaar waarin hij verkeert zijn God aan. Daarin wijst hij dus ons de richting dat wij met alle nood en dood waarin wij onszelf gebracht hebben, maar één adres hebben waar wij naartoe kunnen en mogen en moeten. Dat is de Heer. Haast u tot mijn hulp, Heer. Hij is in doodsgevaar. Dit is niet de enige keer, want we weten dat hij vele malen in doodsgevaar is geweest. Maar het mocht hem gelden. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En nu is dit gebed voor ons bewaard gebleven. Ik heb u juist een voorbeeld gegeven van mijn eigen leven, waardoor je weer herinnerd wordt. Het is om te gedenken, waarin je weer herinnerd wordt aan de grote daden van God in je leven. Kinderen van God in Kralingse Veer thuis en hier in de kerk. Denk aan wat hij aan je ziel gedaan heeft. Zal gedenken hoeveel deze onze God heeft hulp beweegd. Zal zijn wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Dat is ook zo rijk voor je geestelijk leven. Wanneer je mag gedenken wat hij gedaan heeft aan je ziel. Dat hij die zegenrijke intocht in je hart en leven heeft gemaakt. En hij heeft dat gedaan en dat maakt de troost uit om nooit meer weg te gaan. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daarom zalig hij. En dat geldt ook onze kinderen en onze jonge mensen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Weten onze jongeren dat de Heidelberger Catechismus is geschreven voor de jeugd. Toen er opdracht werd gegeven om de catechismus te schrijven, was dat omdat het totaal geen kennis was onder de jongeren. Kon ook niet, de jongens konden niet lezen, konden niet schrijven in die tijd. En daarom moest er een catechismus, een leerboek voor de jongeren worden geschreven. En dan is toch ook heel bijzonder dat twee jonge mensen die die catechismus schreven, toch beginnen met die enige vraag. Wat is nou jouw enige troost, beide in leven en in sterven? Nou, daar wil ik toch onze jongeren ook eens aan herinneren. Want daar gaat het om in ons leven. We kunnen ons over heel veel dingen druk maken en bezig zijn. En daar zijn natuurlijk gewone verplichtingen van elke dag. Daar geeft de Bijbel ook al ruimte voor. Maar één ding is nodig. Dat wij ons het eigendom van de Heer Jezus Christus mogen weten. Dat is waar de Heidelberger Catechismus ons leven mee binnenstapt. En daarom wil ik die vraag ook stellen. Want als je deze God tot jouw eigendom hebt, als je weet dat je gekocht bent door de prijs van het bloed van de Heer Jezus Christus, dan ga je ook veel beter begrijpen wat deze woorden betekenen voor het leven van een kind van de Heer. Dan kun je ook begrijpen dat je zo met de Heer om mag gaan. En hoe heerlijk is dat als dat al in je jonge jaren mag gebeuren. Je bent misschien wel eens erg ziek geweest. Misschien wel eens gedacht, o Heere, zal ik het nog wel halen? Kan, hè? En hoe was het toen? Zou het toen gekund hebben? Of zeg je, o God, als u me toen had weggenomen, dan zou ik verloren geweest zijn. Dan wordt je dit nog eens op het hart gebonden van morgen. De Heer zegt, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Je merkt wel, dan zegt de Heer niet, omdat je toen niet van mij hebt verwacht, wil ik niks meer met jou te maken hebben. Het tegenovergestelde is het geval. Omdat jij mij toen niet nodig had, druk ik je nou nog eens op het hart. Jonge meisje, zonder mij kun je het niet. Jezus heeft het zo gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar, en ik wens dat dat ook zo is. Er zijn misschien ook kinderen in de kerk en thuis en jonge mensen. Die zeggen, dominee, ik weet wat het is om de Heere te dienen en te vrezen. Als het allerhoogste leven goed. Ik heb die psalm al geleerd toen ik nog heel jong was. En toen begreep ik hem niet. En nou mag ik ervan weten dat ik inderdaad lust heb om de Heere te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. En de Bijbel laat daar toch alle ruimte voor, nietwaar? Die maand ons zelfs om de Heere te zoeken in de dagen van onze jongelingschap, van onze jeugd, betekent dat eer dat de kwade dagen komen waarin we zeggen, ik heb er geen zin meer in, ik kan niet meer. Want dat kan zo zijn hoor, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt in mijn pastorale praktijk, dat mensen zo ziek en zo ellendig eraan toe zijn, dat alles te veel is. Alles te veel, dat je geen gebed kunt verdragen, bij wijze van spreken. Stil, stil. Misschien zijn er wel die migraineleiders zijn in de kerk. Als u of jij migraine hebt, nou, dan lig je als een vaardoek in bed. En dan is alles te veel. Je kunt niets verdragen. Vroeger, nou is dat niet meer, maar vroeger nog niet, de tikken van de horloge. Die moest van de pols. Zo ellendig. Als het dan nog moet gebeuren, dan gaat het niet goed, hè. Zoek de Heer in de dagen dat je gezond bent. En als je mag kennen, dan ben je net zo gelukkig als Samuel. Dan ben je net zo gelukkig als David, die ook al zo jong de Heer mocht vrezen. Dan ben je net zo gelukkig als Maria, de moeder van Jezus. Mijn ziel verheft Gods Heer, mijn geest mag blij mijn Heer, mijn zaligmaker noemen. Nou, in vers 3 is het gebed van David geen gebiedende wijs meer. De stoom is als het ware van de ketel geblazen. En nu gaat hij over in wensende zin. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Dat wil zoveel zeggen als laten zij zich generen en voor schut staan als een strijd om mij te doden. Teruggedreven zullen worden. Laat ze te schande worden. Die lust hebben in mijn kwaad. En uit vers 4 blijkt waaruit die lust dat genoegen van die vijanden bestaat. Ze lachen hem compleet uit. Laat hen terugkeren tot loon van hun beschaming. Die dan zeggen, haha. Dat hoongelach klinkt hem in de oor. Die voortdurende spot. Leedvermaak. En dan zegt hij, laat die spotters terugkeren. Als loon op hun schande. Dat ze de aftocht zullen blazen. Als de grote verliezers. Tot hun schande. En schande is Midden-Oosten is een beetje het ergste wat je kunt overkomen. Dat wordt ervaren als een ernstige en grote vernedering. Nou daar bidt David om. Dat ze tot schande zullen zijn. Om dat wat zij doen tegen David. En daarmee ook tegen God zelf. Want waarom zijn ze David zo vijandig gezind? Omdat ze de Heere vijandig gezind zijn. Nou, nu komen we tot onze tweede gedachte. De wens om blijdschap. Wat een geweldige omslag vindt er nu ineens in deze psalm plaats. Maar ook dit is om te doen gedenken voor ons allemaal. Eerst heeft hij gebeden om acute hulp. Te midden van zijn benauwdheid. En nu bidt hij in vers 5. Laat in u vrolijk en verblijd zijn. Allen die u zoeken. Even ter verduidelijking het zoeken wat hier genoemd wordt. Het is niet het zoeken van dat je de Heer nog moet zoeken. Omdat je nog vreemd bent van de Heer. Maar hier gaat het om degene die de Heer zoeken. Tot hun hulp, die in nood zijn, die hun God zoeken, die hun Heere zoeken, zoals David dat zelf hier. Heere, haast u tot mijn hulp. Over die zoekers gaat het hier. En dan is het toch wel heel opmerkelijk, terwijl hij zelf nog steeds in grote nood verkeert, want als hij dit straks gezegd heeft, horen we in vers 6, doch ik ben ellendig en nooddruftig. Maar te midden van al die nood die hem overkomt, die bange nood en die schreeuw om haastige hulp, zijn er toch deze woorden. Laten u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar hij bidt ook voor allen die de Heere zoeken tot hun hulp, die hun heil en hulp zoeken bij de Heere alleen. En hij noemt ze liefhebbers van God. Dat hij aan anderen denkt. Als het gaat om de blijdschap in de Heere. geeft ook aan dat de vreugde in God niet alleen beleefd wordt. Dat daar ook anderen in delen. Andere liefhebbers van de Heere. En dat samen verheugd zijn, daar is de Bijbel vol van. Vele malen wordt er gesproken over het verheugd zijn of vrolijk zijn in God. Of het jubelen en juichen. Als het over het verheugd zijn in God, dan moet ik zelf altijd in de eerste plaats denken aan Psalm 97. Ik denk dat u hem wel kent. Het zevende vers. Juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Het jubelen, het je verblijden in God, het roemen in zijn heiligheid. Dat maakt het genot uit van een kind van God. Van een liefhebber van God, zoals ze hier genoemd worden. Dat samen grootmaken van de Heere, dat ook zoveel vreugde verschaft. Hem roemen, zingt de dichter die ons blijdschap geeft. En dan kun je globaal gezien die blijdschap op drie onderscheiden wijzen invullen. Allereerst is daar de persoonlijke blijdschap en dan het samen beleven van die blijdschap. En die blijdschap ook beleven in de dienst aan God. Nou, die drie elementen wil ik kort nog even belichten. In de eerste plaats dus denk ik aan die persoonlijke blijdschap in de Heere. En dat is dan ook maar direct een vraag naar ons eigen hart toe. Hebben wij vreugde in God? Dat is niet iets wat we zelf maken. Blijdschap, zo zegt Paulus in Galaten 5, is een vrucht van de Geest. Hij schenkt die blijdschap in mijn hart. En ik wil nou deze blijdschap koppelen aan de woorden die hier in vers 5 staan. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, God zij groot gemaakt. Het is natuurlijk al een heel opvallende tegenstelling. Die vijanden van David, die zijn gedurig bezig met spotten en lachen. Met uitlachen. Haha. Die zijn ook vrolijk. Als ze hun vijandschap kunnen uitleven. Wat een vrolijkheid is dat. Zo ging het aan het kruis ook toe. Hè? Als Jezus daar hangt. Spotters trekken voorbij. Ze lachen hem uit. Ze dagen hem uit. Indien je de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Dan gaan we je geloven. Haha. En dan hier daar tegenover. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, God zij groot gemaakt. Tegenover de spot. En de hoon, het gedurig lachen, staat het gedurig loven van God. Dan is het hart zo vol van de Heer, dat de mond gaat overvloeien. Zo staat het ook in de psalmen. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Over vreugde gesproken. Dan moet je die woorden eens even op je in laten werken. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Hoe dan? Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En die taal. Dat mag eruit en dat moet eruit. En dan staat er, heil. En als je nou in de Hebreeuwse Bijbel kijkt, dan staat er voor het woordje heil, het woordje Jezus. Jezutaka, u heil. Nou, zelfs een kind kan ik horen als ik zeg Jezus. Dan denk je gelijk aan Jezus. Of aan Joshua. Joshua is de Hebreeuwse naam voor Jezus. En Joshua betekent de Heere, de God van het verbond, die redt, die verlost, die maakt zalig, die stelt in de ruimte. En die naam wil de hemelse Vader nu aan zijn Zoon geven. En daar heeft hem alles aan gelegen, zodat we weten wat hij met ons van plan is. Gezult zijn naam heette Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Die Jezus mogen wij u preken. Die wacht om genadig te zijn. Die niet wil dat er iemand van ons verloren zou gaan. Daarom hangt hij met uitgebreide armen aan het kruis. Wat een symbolische houding. Komt allen tot mij. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Om in zijn wonden allerlei vertroosting te vinden. En dan zegt de hemelse Vader: kijk nou naar mijn lam. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Behalve die van u. Want u zegt, ja, dat kan niet. Hij zegt, hij neemt de zonde van de wereld weg. En dat vraagt nou geloof. En dat geloof, dat werkt hij door het woord der prediking. En door de bediening van de Heilige Geest. Daarom laat het niet tot dovemans oren gezegd zijn. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En wanneer wij, kind van de Heere, thuis en hier in de kerk weten van welke grote nood en dood God ons heeft gered, wie gaan we dan groot maken? Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Nou, dat is nou precies wat David niet alleen wil zeggen. Maar die zegt, laat de liefhebbers van uw heil, van die verlossing, van die genade in Christus Jezus, dat nou ook zeggen. Kijk, dan wordt het een zaak van samen. Zelf heeft hij die genade leren kennen. En hij roept alle liefhebbers van God op om samen God groot te maken. Kom, maak God met mij groot. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En wat gaan we dan doen? Wat denkt u wat er hier gebeurt? Dat doe je samen, maar je mag het ook in de dienst doen. Nou, wij hebben allemaal aan de lijve ondervonden wat het is om dat niet meer te kunnen doen. Ik zal toch nooit de eerste periode vergeten van de coronacrisis. Ik stond te preken in aanwezigheid van een ouderling, van een diaken, van een koster en van een organist. En dat waren ze. Dat is zo'n vreemde gewaarwording. Dan merk je dat dat nooit de bedoeling kan zijn dat je zo met elkaar de dienst aan de Heere beleeft. Want er valt maar heel weinig te beleven, om eerlijk te zeggen. Maar goed, het heeft God behaagd om door allerlei middelen daar toch enigszins draaglijk voor ons te maken met alle moeilijkheden die dat toch ook gaf. Maar kijk nou eens, Kralingse Veer, mijn lieve gemeente, daar zit je nu. En zeg nou maar tegen de Heere wat dat voor je betekent. Dit zul je toch voor geen goud willen missen. Hier worden toch de fonteinen van het heil geopend om je ziel te overspoelen met zijn zondaarsliefde. Hoe klein of hoe groot je ook bent. Dat is nou de bedoeling van deze God. En daarom dank u wel, Heere, dat we dit mogen beleven weer. En alsjeblieft mogen we het behouden. Mag dat je zorg ook van u uitmaken. En tegelijkertijd heeft het ons ook ontdekt hoe slordig we soms met de dingen omgingen. Want dat heb ik natuurlijk ook gezien. En daar heb ik niet speciaal u op het oog, maar in het algemeen, ik kom in veel gemeenten. En dan zag ik dat men in de avonddienst al de plaats leeg liet. Terwijl de deuren van Gods huis openstaan, terwijl de Heere wacht om genadig te zijn, zit ik thuis en zeg, ja, ik heb vanmorgen al geweest hoor, het is wel goed zo. Ik hoop dat deze crisis ook dat heeft blootgelegd. Hij zegt, o God, ik dank u dat u daar mijn ogen voor geopend hebt. Omdat het leeft in je ziel, hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere, de Heerschaar. Hier in de dienst aan God. God heeft niet voor niks die tempelkoren gegeven en die tabernakelkoren. Deze psalmen werden gedicht om daar gezongen te worden. In de gemeenschap van de gelovigen. Zo wil God groot gemaakt worden. Kom, maak God met mij groot. Als je leest wat er allemaal in de psalmen staat over de dienst aan God in zijn huis. Nou, dat is geweldig. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem. Gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij. Elk hef met mij. De lof des Heren aan. En weet je wat ik ook zo'n geweldige psalm vind? Psalm 98. Moet de kinderen ook maar goed luisteren. Dat Herenhuis. Van vreugde druisen. Voor Israëls grote opperheer. De zee met haar volheid bruisen. En dan is die kralingse veer ineens uit beeld. Gij ganse wereld. Geef hem meer. Dat is wat God zegt. Gij ganse wereld. Geef hem meer. Zegt hij dan niet tegen ons vanmorgen? Dan is er niemand die daarvan uitgezonderd wordt. Van die gebiedende wijs van God. We hebben gehoord hoe David de Heere gebood om hem tot hulp te komen. En nou zegt de Heere tegen ons. En nou wil ik dat jij mij lof zingt. Geef mij de eer. En waarom dan? Wel, al zo lief heb ik de wereld gehad. Dat ik mijn zoon ervoor over had. Om jou zalig te maken. Daarom heeft hij zijn bloed gegeven. Om je te wassen en te reinigen. Door het bloed van mijn kind. Ouders. Wat zijn je kinderen je lief. Dat is geen vergelijking. In onze familie zijn enkele kinderen jong overleden. En wij hebben het verdriet meegemaakt. Ik hoor mijn schoonmoeder nog zeggen, mijn kind verliezen is het ergste wat me is overkomen. Dat is een wond die, ja, die eigenlijk nooit dicht gaat. En dat nou God zijn enige kind, die vloek dood des kruises deed sterven, om zulke vloekwaardige zondaar als u en ik zijn, te redden van de dood en van de vloek. Kijk, op deze manier bespeelt de Heilige Geest de snaren van de ziel, opdat wij niet zullen blijven die we zijn. Dat we zouden volharden in onze vijandschap tegen de Here. Maar dat we van een hater een liefhebber, zoals ze hier genoemd worden, zouden worden. Laat ze Here huis dan maar van vreugde druisen. En dan ga ik van het kruis naar de kribbe. Want wat een vreugde heeft de hemelse vader erin gehad om zijn kind aan deze wereld te geven. Je zou zeggen dat moet een droefgeestige gebeurtenis zijn. Want de hemelse vader geeft zijn kind over aan deze wereld om gekruisigd te worden. Maar daartoe moest hij eerst geboren worden. En wat blijkt nou? Wat een blijdschap dat heeft gegeven. Want als dat kind neergelegd wordt in een voederbak in Bethlehem, dan daalt daar een engel neer uit de hemel bij de herders in de velden van Efrata. Hij wordt omschenen, nietwaar, met het licht van de hemel, zodat de herders met grote vrezen. Ziet! Dit is het woord van de vader, hè? Nu zijn kind daar in die voederbak ligt. Ziet, let op, ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk zal zijn. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. De vreugde, weet je wanneer die vreugde er al was? Toen Maria nog maar een enkele dag zwanger was van dit kind. Ze wist het zelf niet eens. Ze kwam binnen bij haar nicht Elisabeth en ze groette haar. Shalom Elisabeth. En wat denk je? Elisabeth die 6 maanden zwanger is, die voelt haar kind een huppeldansje maken. Johannes verheugt zich al in de komst van zijn zaligmaker. En die moeder die zegt, wat is het dat de moeder mijn zere tot mij komt. Met dat dansende kind in de buik. En dan gaat Marie ook zingen. Dan heb je nou dat samen. Als ze dat gehoord heeft, dan wordt de lofzang van Maria geboren. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienst maakt, niet versmaad. Maar van zijn gunst. Dat is van zijn goedertierenheid, van zijn genade, van zijn geliefde, doet roemen. Dat roemen in God, dat is wezenlijk aan het geloofsleven. Maar ja, hij is niet uit de nood. Hij zegt nu doch, dat is de tegenstelling. Doch, zegt hij, ik ben ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Hij vraagt om hulp. Weer met een gebiedende wijs. Ik ben ellendig en ondruftig. Arm staat hier, is goed. Ani in het Hebreeuws. O God, kom, gebiedende wijs. Spoedig tot mij. En dan die heerlijke geloofstaal. U bent mijn hulp. En u bent mijn bevrijder. U bent mijn verlosser. Dat is die. En die helper. En die bevrijder. Roept hij ook nu weer aan. In al zijn nood. En dan tenslotte. Dan spreekt hij de Heere aan met zijn verbondsnaam. Heere, zegt hij. Wacht niet lang. Dat vind ik zo mooi ter afsluiting. Heere, wacht niet langer. Kom nou toch gauw. Nou, als het gaat over zijn komst in u en jouw leven, en hij is er nog niet geweest, laat dit dan maar je gebed zijn. Heere, wacht niet langer. Kom in mijn hart. Heere Jezus. En u, die net als David de Heere mag kennen. En misschien ook wel in nood is. In benauwdheid. In zorg. in vertwijfeling, aangevallen door de wereld, door de duivel, door uw eigen boze vlees. God, kom spoedig tot mij. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, wacht niet langer. Schoon ik arm ben en ellende, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestuurder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Amen. Psalm 40, vers 8 gaan we samen zingen. Danken en bidden. Heere, wat een vreugde was het om in uw huis te zijn. Met zoveel, oud en jong, vergaderd rondom uw woord. En we mochten horen van uw hulp in alle nood. Onze nood kan niet zo groot zijn, Heere, of er zijn bij uw uitkomsten zelfs tegen de dood. En dat hebt u al meerdere malen bewezen. Er zullen ongetwijfeld velen onder ons zijn die daar weet van hebben. De momenten geweest in ons leven dat je zegt, o God, het had ook zo anders kunnen aflopen. En daarom, u komt toe. Alle lof, alle eer, alle dankzij. Als we er nog mogen zijn, als we nog mogen leven, als we nog gezond mogen zijn. Maar bovenal, als we weet mogen hebben van de genade. Dat wij het van u mochten verliezen. Dat we leerden buigen als arme zondaar aan uw voeten. En dat we om genade hebben leren smeken. En dat de kracht van uw genade een plaats kreeg in ons hart en leven. Dat we het mogen ervaren dat uw kracht van uw genade en van uw liefde in onze zwakheid wordt volbracht. Wij die altijd weer tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik, zegt uw woord zelfs, gereed zijn. U die het beloofd hebt. Dat u nooit zal laten varen de werken uw handen. U die het gezegd heeft, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. O, laat dat de troost zijn uit de prediking, heren. En als we nog niet getroost werden, de vraag is ons gesteld, wat is nou je enige troost, beiden in leven en sterven? Dat dat woord ons bij u zal brengen. Omdat ook wij weet mogen hebben van uw overstelpende zondagsliefde. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook uw wetten schonden, u straft wel. Maar door onze zonden niet, die van verderf. Uw leven wil verscholen met goedheid en barmhartigheid uw kronen. In de nood uw redder is geweest. Heer, wij mogen voorbeden doen voor de familie Boom. Die verantwoordelijk mogen zijn voor de opvoeding van 2 pleegkinderen gedurende een half jaar. Ze zullen dat niet zomaar gedaan hebben. Ze zullen het ook niet zonder u gedaan hebben. Dan hoeft het ook zonder u niet te doen. En om die hulp van u, die hulp van boven, komen wij u eerbiedig vragen. Heer, ondersteun en sterk ze daartoe. Alles wat nodig is. Als de kinderen ook nog in geestelijke zin het nodige mogen meegeven. Vertellen van die ene naam die daar onder de mens, onder de hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. We bidden u voor ondersteuning voor de families De Bruin. Een geliefde zus, een schoonzus, is niet meer. Slechts 62 jaar oud geworden. En nu wacht daar de begrafenis. Heren, wilt u hun vertroosten met uw nabijheid, met uw ondersteunende genade? Welzalig gij, dat geldt ook in deze, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En daar is toch ook door de prediking van dit morgenuur een aanzet toegegeven, heren. Want de nood is groot. Dierbare panden wegbrengen, er zijn er velen onder ons die daar weet van hebben. Dat verscheurt onze harten. We kunnen elkaar niet missen en we moeten elkaar missen. Maar zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We mogen uw naam ook dankzeggen. Voor thuiskomst uit het ziekenhuis. Voor een ingreep die mocht slagen, een operatie. Heren, dank daarvoor. We schieten soms woorden tekort. Maar laten we dan ons hart maar voor u openleggen. Heren, ik weet het niet te verwoorden, maar duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank. En eer. Dank ook dat mevrouw Eikelboom haar 88ste verjaardag mocht vieren. Wat een leeftijd. En al zo lange tijd zonder haar man. O Heere, er liggen dierbare herinneringen. En dan zo'n psalm vanmorgen om te doen gedenken. Laat dat dan ook in haar hart gevonden worden. Heere, wacht niet lang. O dat ze in u, Hana, in u, Hana bijheid mag hebben. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Gedenk ook de kinderen, de kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen. Gedenk aan uw verbond. O, laat dat teken dat u aan de voorhoofden liet aanbrengen, ons naar de kruisheuvel Golgotha leiden. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gedenk uw gemeente. Wij danken u dat we weer mogen samenkomen. We bidden u voor onze broeder die u hier gesteld hebt. Zegen hem in zijn bediening. In uw huis in het bijzonder. Maar ook aan de huizen. Hij mag er zijn voor oud en jong. Dat zo uw gemeente zich mag laven aan de bediening der verzoening. Gedenk uw kerk wereldwijd. Alle werk van zending en evangelisatie. De kerk in vervolging en verdrukking. Uw bondsvolk Israël. De beminden om der vaderen wil. Wij vragen het u alles om Jezus wil in de vergeving van onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 97 en daarvan het eerste en het zevende vers. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.